Ik wil het vandaag in ieder geval gaan hebben over het woordje zaligheid met jullie. Dat komt bij ons in de Bijbel natuurlijk voor, het woord zalig, zaligheid. We weten ook, de paus gebruikt het ook, ja. En die zegt, ik verklaar mensen zalig. Dus die vindt dat hij de autoriteit heeft, hij heeft macht om mensen zalig te verklaren. Maar dat zijn altijd mensen die dood zijn. En we weten nooit zeker of het ook klopt. Want ja, wie kan het controleren? Maar buiten dat, het is volstrekt niet wat het woord leert. Zaligheid, wat betekent zaligheid? Wat is het? Kan je daar een definitie van geven toevallig? Wat is zaligheid? Als je niet weet, moet je zeggen. Nee. Rachel? Ja? Dus ja, zalig kerst. Ja, zalig kerst. Dus ik vraag specifiek aan de jongen, ja, want ik weet ook wel dat de ouder die geeft daar misschien zelf antwoord op, maar dat is niet de bedoeling. Het gaat echt om hun nu. Maar ga met mij mee even naar Romeinen 4, ja. Want, ja, misschien dat jij zegt, in je eigen woorden, wat is zaligheid?
Heerlijk.
Heerlijk, Rachel? Ja. Ander woord voor zalig?
Ja,
schoon, ja. Maar nou moet het natuurlijk vanuit, zie maar. Dan krijg je allerlei antwoorden en we hebben het er zo vaak over. Nou, zaligheid heeft met te maken, in dit verband, ja, maar daar kom ik een andere keer wel op, gaan we het hebben over eeuwig leven. Ja, dus kijk met mij in Romeinen 4. Wat is zaligheid? Nou, niet wat de paus zegt. En schoonheid ook niet, of het is heerlijk gegeten, het is zalig. Wat smaakt het lekker, Talita? Dan zeg je wel eens, oh, zalig. Mocht ik vroeger trouwens nooit zeggen. Want dat was een katholieke uitdrukking. Ja? Zalig kerstfeest of zalig Pasen. Wij als protestanten, even min, hè, mochten geen zalig zeggen. Nee, en dat was ook een woord uit de Bijbel, dus dat zei je niet. Ja? Maar goed, we gaan nu kijken wat de Bijbel leert. Ja? Niet wat anderen leren, wat de kerken leren, maar puur wat de Bijbel zegt. Nou, gaan we mee naar Romeinen 4, vers 6. Er staat, ik lees vers 5 voor het verband ook even mee. Er staat, doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Dus daar zegt hij, iemand die niet werkt, wil zeggen, niet allemaal zijn best doet om allemaal goede werken te doen, dat hij denkt dat God gaat hem belonen en geeft hem dan eeuwig leven bijvoorbeeld. Nee, hij zegt juist, degene die dat soort dingen niet doet, ja, want die denkt misschien daardoor eeuwig leven te krijgen, nee. Maar die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof, of die gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt. Dus God rechtvaardigt mensen die goddeloos zijn. Wat is goddeloos? Ja, zonder God. Maar mensen denken vaak, iemand die goddeloos leeft. Ja, allemaal verkeerde dingen doen. Nee, gewoon, het maakt niet uit of je goed leeft of slecht leeft. Iemand die God niet kent, die niet in zijn hart heeft, die is gewoon goddeloos. Zonder God. Nou, God rechtvaardigt mensen die zonder God zijn. Nou, hoe doet hij dat? Dat ze in hem gaan geloven. Nou, en dan wordt hun geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Dus dan word je door God rechtvaardig verklaard. Dan mag je oog in oog recht bij God staan. Je hoeft je niet te schamen, je hoeft niet naar beneden te kijken. Je kan recht in zijn ogen kijken, want je weet, hij heeft mij gerechtvaardigd. Ik word niet gestraft. Nou, dan komt het, in vers 6. Gelijk ook David de mens, daar staat het, zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder de werken. Zeggende, zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonde niet toerekent. Dus als je vers 8 leest, ja, zalig, dus wanneer is iemand zalig?
Als de Heere de zonde niet toerekent.
Goed zo, dat staat in vers 8. Zalig is iemand als die God, Rachel, jou de zonde niet toerekent. Wat is toerekenen? Ja? Dat hij jou de schuld geeft. Heel simpel gezegd, ja? Iemand die dus niet door God schuldig verklaard wordt, die is zalig. Dus dan weet je de definitie van zaligheid. Nou, in vers 6 hier ook lezen, zien we ook staan, dat Paulus zegt, gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder de werken. Dat wil zeggen, God verklaart jou, ik zeg het even heel eenvoudig, onschuldig, ja, zonder de werken. Dus God kijkt niet naar de werken van de mensen. Hij kijkt niet of jij goed gedaan hebt of slecht gedaan hebt. Talitha, of je gelogen hebt of dat je brutaal geweest bent. Ja, dat wilden we natuurlijk niet, hè. Dat weten we allemaal. Maar al zou je het nooit doen, dan nog kan je niet zalig worden. God kijkt niet naar wat je doet. In dit geval. We hebben het over mensen die de Heere, die goddeloos zijn. Hè? Die de Heere niet kennen. Die God niet kennen. Die zonder God leven. En wat denken die mensen in de wereld? Wat wordt er wijsgemaakt door de kerken vaak? Dat ja, je moet heel goed je best doen. Goed voor de armen zorgen. En goed voor je vader en moeder zijn. En je moet niet liegen. Allemaal goede dingen. En dan, nou, hè, dan kom je er toch wel. Want als jij in de hel komt, nou, dan moet je het heel bond gemaakt hebben, zeggen sommigen. Ja? Dan moet het wel heel erg met jou gesteld zijn. Maar dat is niet zo. Want de mensen zijn allemaal voor God hetzelfde. Ze zijn allemaal goddeloos. Nou, en vers 7. Zalig zijn zij, en dan zien we het, welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Dus het gaat erom dat je zonden moeten vergeven zijn. Want we weten, ik zei net een aantal dingen, Rachel. Van, nou, je moet dat doen en dat doen. Dat zijn allemaal goede dingen waarvan je weet, ja, dat zijn goede dingen. He, mensen hoort niet te liegen. Mensen hoort niet te bedriegen. Mensen hoort niet te stelen. Dat weet je vanuit de Bijbel trouwens ook. Heel veel ongelovigen kennen de 10 geboden. En zeggen, ja, dat zijn dingen die zijn goed voor de mensen. Die moeten ze niet doen. Maar het probleem is dat de mensen het dus wel doen. Ja, en dan zijn ze dus zondaars. Ze zondigen. En David zegt in vers 7... Als hun ongerechtigheden vergeven zijn en hun zonden bedekt zijn, in vers 8, dan is die mens zalig. Snap je? Dus als jij je nog zonde hebt, dan ben je niet zalig. Heel simpel. En als je zonden vergeven zijn, dan zijn je zonden weg. En dan ben je dus zalig. En dan zegt hij inderdaad vers 8, wat Ruben net antwoordde. Zalig is de man dus, welke de Heere de zonde niet toerekent. Dat wil dus zeggen dat je zonden vergeven zijn. Duidelijk? Nou, dat is zaligheid. Nou, je moet dus zalig worden, want er komt dus toerekenen van de zonde. Wat is dat, Rachel? Als God jou de zonde gaat toerekenen. Ik geef je bijvoorbeeld, als ik jou bijvoorbeeld een zonde, maar als je doet iets verkeerd, dan ga ik jou toerekenen. Wat wil dat zeggen? Juist. Ga je straf geven. Krijg jij wel straf? Soms. Nou, kijk. En dat is niet omdat je waarschijnlijk iets heel erg lief geweest bent thuis. Precies. Dus, je hebt gezondigd dan. En dan wordt de zonde, die overtreding die je gedaan hebt, daar word je voor gestraft. Nou, en God is ook zo. God is een God. Die moet de zonde straffen. Waarom? Hij is heilig. Rechtvaardig, zonder zonde. God is, die moet de zonde straffen. Hij is rechtvaardig. Zonde moet gestraft worden. Nou, kijk, dus hij gaat oordelen. En daarom moeten wij zalig worden. Onze zonden moeten vergeven worden. Kijk maar in Romeinen 1 vers 18. Romeinen 1 vers 18, daar staat. Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. Als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Zie je wel? De toorn van God wordt geopenbaard eenmaal. Wordt de toorn van God nu al geopenbaard? Maar dan hadden wij hier niet, dan had de wereld al lang weg geweest. Was iedereen al veroordeeld, behalve de gelovigen dan. Maar in ieder geval, maar er komt een tijd dat God gaat oordelen. Hij is een God van gerechtigheid. En je ziet het in vers 18. Over alle goddeloosheid. Hebben jullie weer de goddeloosheid? Die hebben we net gelezen. Mensen die zonder God zijn. De goddelozen. En ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onderhouden. Dus God gaat de mensen oordelen. Omdat ze houden de waarheid ten onder. Er zijn genoeg gelovigen of mensen die de God van de Bijbel niet willen. Ja, God is waarheid. Hij is gerechtigheid. En nou kijk maar om je heen. Willen de mensen waarheid en gerechtigheid? Kijk maar om je heen wat er in de wereld gebeurt. Heel veel mensen weten het verkeerd is. En toch doen ze het. Ja? Nou, dat is de waarheid. Ten onderhouden. Dus God gaat, wordt daar boos om. Simpel gezegd, ja? God gaat daarover tornen, Talitha. Dus als je thuis ook dingen tegen de waarheid doet, die je vader en moeder gezegd, zo en zo moet het, dan worden ze boos, toorn. En God gaat op een dag, en wij kunnen wel zeggen, nou misschien zie je het al een keer door de vingers, maar bij God is dat niet zo. Ja? Want hij is gerechtig, hij moet de zonde bestraffen, hij gaat het oordelen. En daarna moet je zalig worden. Kijk in vers 29, gaan we niet allemaal lezen, maar als je ziet, er staan allemaal een heleboel lijst met allemaal dingen. De mensen zijn vervuld met alle ongerechtigheid. Hoerderij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid. Kan je daar dingen in zien van jezelf? Vers 29. Zie je? Nee? Jij hebt allemaal niks daarvan? Nee, moordenaar niet. Nee. Of misschien heb je wel eens gedacht van, nou, voor mij mocht hij dood neervallen. Heb je dat al gedacht?
Ja.
Kijk. Ziet? Dan heb je al zoiets. En daar gaat het om. Het gaat om niet alleen wat je doet, maar wat in je binnenste zit. Ik spreek ook vaak met mensen. En dan pas van de week nog weer bij iemand. En ja, die had ook hele mooie verhalen. En toen zei ik, ja, maar we weten allemaal, als we in ons hart kijken, is het dan allemaal nog zo fraai? En toen moest hij naar toegeven, ja, nee, dat is niet zo. Iedereen weet van binnen dat hij dingen denkt waarvan hij zegt, die zijn niet zo fraai. Dat weet ik van, als ik daar voor God sta, dan keurt hij niet goed. Zie je? Dus er zien hier de dingen. Ook bijvoorbeeld nijdigheid, jaloersheid, twist, bedrog. We hebben allemaal wel eens bedrogen. Of in vers 30, hoovaardige, laatdunkend, iedereen het toch wel eens. Hebben we wel eens over de buurman in de straat gepraat? Wat een, wat een vervelende vent. Of wat, dat zou ik nou nooit doen. Wat een stommeling. Dat soort dingen, ja. Dat is laatdunkend over je spreken. Aan de andere kant is het, jij bent hoogmoedig. Zie je, dus dat zijn allemaal dingen. Iedereen heeft dat. Dus wij hebben dat ook allemaal. Van nature in ons. En dat zijn allemaal. Dat straft God. Ja? Kijk in vers 32. Zeg niet dat je het niet weet. Jullie zijn eerlijk. Jullie hebben nou gezegd ja. Maar kijk in vers 32. Degene die zegt nee. In vers 32 staat. De welke daar zij het recht Gods weten. Namelijk dat degene die zulke dingen doen. Des doods waardig zijn. Niet alleen ze doen. Maar ook een mede en welgevallen hebben. In degene die ze doen. Dus je ziet het, degene die het doen, die kennen het recht van God. Ze weten dat het niet goed is. Ze weten dat ze in overtreding zijn. Dat het tegen de waarheid is. Dat het tegen het recht van God is. Zie je het? Men weet het. En toch gaat men door. Men heeft er ook een plezier in. Ja. In degene die het ook doen. Zo werkt dat. Nou. Wanneer gaat God dan oordelen? Nou, ik heb al gezegd net. Nu dus niet, hè, want we leven nu in de tijd van genade. Dus God, die straft nu niet. Maar God gaat het een keer toerekenen. Dat hebben we net gezien, hè, Ruben? In de toekomst. Wanneer? Hij gaat het ooit een keer doen. Voor de rechtstoel van Christus, voor de gelovigen. Maar er is ook nog een andere troon. De witte troon. En daar gaat God eenmaal alle mensen oordelen. Sowieso, als je even denkt, helemaal niet aan de Bijbel. Gewoon naar niks. Je weet gewoon, God bestond, de mens is geschapen, ze zijn in zonde gevallen. En God heeft een dag gesteld dat hij nu de zonde van alle mensen gaat oordelen. Daar gaat het even om, in de toekomst. Daar gaat het erom, hoe word ik daarvan gered? En God heeft een oplossing gegeven. Want hij wil niet dat die mensen voor die witte troon komen, dat zij naar de hel gaan, naar het eeuwige vuur. Dat wil hij niet. Maar er komt een dag, en dat lezen we in Romeinen 2. Het gaat even... Wanneer gaat God oordelen? Kijk in Romeinen 2 vers 5. Maar naar uw hardheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf toren als een schat in de dag des toorns en de openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Dus je ziet een aantal dingen staan. De toorn van God wordt geopenbaard, hebben we net gelezen. Hè? Over alle ongerechtigheid. Dus alle ongerechtigheid in de wereld. En in ieder mens zit er, het gaat God eenmaal een keertje oordelen. Dat wordt geopenbaard. En hier zien we staan dat al die mensen vergaderen, ze verzamelen de toorn. Het wordt steeds meer en meer. Je hele leven lang. Dan zie je hier staan in de dag des toorns. Zie je, er is een dag van de toorn en openbaring van wat? Wat staat er? In vers 5 aan het eind. Rechtvaardig oordeel van God. Ziet? En dan staat erachter, welke een ieder vergelden zal naar zijn werken. Dus God gaat een ieder naar zijn werken vergelden. En wat wil dat zeggen? We hebben het net over toerekenen gehad, hè? En ieder vergelden naar zijn werken. Nou, wat voor werk hebben we net gezien? In vers 29, hè, al die dingen. We gelezen, ja? Zie je al die dingen staan? Vers 29. Die werken, dat doet elk mens. God gaat al die werken vergelden aan de mens. Dus oog om oog, tand om tand. Dus bij wijze van spreken, je hebt een klap gegeven, je krijgt een klap terug. Nou, dat gebeurt daar niet, maar God gaat de mensen straffen naar wat ze gedaan hebben in hun leven. Zonde, en die worden dan in het eeuwig vuur geworpen voor eeuwig. En dat is de straf. En die dag die gaat komen. Dat God gaat de mensen oordelen en toornen. Nou komt het erop aan. Dus wat is eigenlijk de conclusie, als je dit ziet, dat alle mensen zijn voor God schuldig. Want hij moet de mens straffen. Ja? Iedereen staat dus schuldig voor God. Dat staat in Romeinen 3, kijk maar. Vers 23, Ruben, dat weet je al. Lees hem eens voor. Romeinen 3, vers 23. Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Dus wat is de conclusie wat we net hebben gezien? God gaat het... Wat gaat hij doen?
Oordelen.
Wat gaat hij doen, Nagel? Toerekenen. Hij gaat het uitvoeren. Die schuld die jij gedaan hebt, hij zegt, dat heb jij gedaan. Ben jij verantwoordelijk voor? Ik ga jou nu toerekenen. Ik ga het nu vergelden. Uitbetalen. Jij gaat nu gestraft worden. Ik ga je oordelen naar het eeuwige vuur. Dat is de conclusie. Voor iedereen. Want ieder mens doet die dingen. Dus wat moeten wij? Wij moeten toch zalig worden? Hoe krijgen wij dat? Wat hebben we net gelezen in Romeinen 4? Wanneer ben je zalig?
Als je zonde niet
toegerekend wordt. En wanneer is dat? Ja? Ja, precies. Als Christus stierf voor je. Dus dat je zonde... Kijk maar even in Romeinen 4. Waar ze zitten er toch? Vers 4, vers 7 en 8. Rachel, is het eens voor? Romeinen 4, vers 7 en 8. Dus? Ja. Ja, dus als je zonden vergeven zijn, weet je, ik ben zalig. Rachel, als de zonden niet toegerekend worden, dan ben je dus zalig. Dus je zonde, het is een kwestie dat ik van mijn zonde afkom. Dat mijn zonden vergeven zijn, ja? En dan weet ik, dan rekent hij dat niet toe, want mijn zonden zijn weg. Dus hoe kan God mij de zonde nog toerekenen? Als je zonden weg zijn, dan kan het toch niet meer? Precies, dus ik moet zonder zonde rijden. En hoe denk jij dat de mensen dat tegenwoordig denken, hoe ze daar vanaf kunnen komen? Geef eens een voorbeeld, wat denk je? Ja. En onze voorbeeld? Ja, de kerk gaan. Talita, weet jij wat mensen denken? Hoe dacht jij vroeger misschien dat je denkt, nou, zo kom ik al in de hemel? Bidden? Ja, mensen, dat klopt, een goed antwoord. Bidden? Gewoon tot de Heer, tot God praten. Hè? Dacht, nou, God denkt dat ik moet bidden, toch? Of ik denk, ja. Weet je nog een voorbeeld? Geef niet hoor. Nou, bidden vond ik een goed voorbeeld. Dat denken ook mensen. Veel bidden. Ja? Ja, inderdaad, dat klopt. Zondags gaan ze, hebben we ook van een formuliertje, worden elke zondag met de hele kerk worden de zonden beleden. Ja? Nou, dat zijn allemaal van die dingen, dat wordt aan de mensen geleerd. Maar we lezen hier dat als je zonden vergeven zijn, dan word je zalig. Hoe worden wij nu zalig? Nou, Romeinen 3, vers 24. Hè? Nee, hoe worden wij zalig nu? Hoe krijgen we eeuwig leven? Je zonden zijn vergeven, hè? Maar wanneer, hoe krijg ik mijn zonden nou? Niet door die dingen die je net zei, daar krijg ik geen vergeving van zonden van. Wat? Christus stierf, hè? Dat bedoel je, natuurlijk. Ja, dat, ja, precies. Maar, oké. Romeinen 3, vers 24, dan zegt het, kijk. Dus de mensen die allemaal gezondigd hebben en de heerlijkheid Gods derven, in vers 24, worden om niet gerechtvaardigd. Uit zijn genade, dan staat het, door de verlossing die in Christus Jezus is. Dus om niet, dat betekent gratis. Is het dan zo, God geeft mij gewoon eeuwig leven? Oh, nou, ik vind jou wel aardig, Talita, leuke meid. Jij krijgt vergeven van zonde. Zou het zo gaan? Nee, kan niet, hè? Want er staat iets bij. Het is wel gratis. Maar het is uit zijn genade. En wat is genade? Ja? Iets wat je eigenlijk niet verdient. Maar wat verdienen wij, de mensen? Straf. En wat krijgen wij? Ja, genade, inderdaad. Eeuwig leven. Uit zijn genade krijgen wij eeuwig leven. En dan staat het, hoe dan? Door de verlossing die in Christus Jezus zit. De verlossing, dus de vergeving, de verlossing van je zonde. Want als je een zondaar bent, dan ben je gebonden. Hè? Ben je een slaaf van de zonde. Een slaaf is gebonden. Je hebt geen vrijheid. Hoe wordt een slaaf verlost? Hij kan vrijgekocht worden met geld. Als iemand geld. En dan kan hij of eigendom van zijn nieuwe baas worden. Of zijn baas zegt, nou hier, je mag gaan maar samen wat je wil. Je bent vrij. Zo zijn wij gekocht uit de slavernij van de zonde. Waarmee? Met het bloed van de Heer Jezus, dat was het geld. God heeft ons gekocht met het bloed van de Heer Jezus. En daardoor zijn wij dus nu verlost van die zonde, zijn we vrij. Kijk maar, door de verlossing die je in Christus Jezus ziet, de verlossing zit niet, Rachel, in allemaal mooie dingen doen, goede dingen doen, bidden, ja, veel bidden, of beleiden van zonde met z'n allen, of goede dingen, daar zit de verlossing in. De verlossing zit in wat? In de persoon van de Heer Jezus Christus en niemand anders. En geen instantie. Wie? We hadden vroeger hier wel eens een foldertje met welke kerk maakt zalig. En er stond er ons onder, die van ons niet. Want onze gemeente maakt geen mensen zalig. We kunnen wel over de zaligheid vertellen. Maar de zaligheid zit in de persoon van de Heer Jezus. En dan zie je het, welke God, vers 25, voorgesteld heeft tot de verzoening door het geloof in zijn bloed. Tot de betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn. En daarnaast ook, daarna ook in deze tegenwoordige tijd. Dus je ziet de verzoening door het geloof, ziet in zijn bloed. Dus, de zonde wordt ons niet toegerekend. Dan lezen we nu de laatste tekst, 2 Korinthe 5 vers 19. We lazen net al een klein stukje erover, maar... Dus wat is nu wat God aan de mensen vertelt, hoe ze zalig kunnen worden? Want mensen zijn zondaars, staan schuldig tegenover God. En als een mens schuldig is tegenover God, is hij dan een vriend van God? Nee. Zeg je daarmee dat God niet van de mens houdt? Dat zeg ik niet. De mens. God houdt van de mensen. Snap je het? Het verschil. Gods liefde. Maar hij is rechtvaardig. En hij moet er zonder straf. Hij moet het toerekenen. Hij is rechtvaardig. Maar Gods liefde wil dat niet. Die wil dat de mensen gered wordt. Dus hoe kan hij ze zalig maken? Uit zijn genade. Hij heeft voorzien in het bloed van de Heer Jezus. Dus, hoe bereikt hij nu de mensen? Dat staan we lezen in 2 Korinthe 5 vers 19. Want God was in Christus, wanneer was dat? In Christus de wereld met zichzelf verzoenen. Was aan het kruis. De wereld met zichzelf verzoenende. Hun zonde hun niet toerekenende. En heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Wat staat er in dit vers heel bijzonder? Wat doet hij met de zonde bij de mensen? Nu. Hij rukt het niet meer toe. We hebben het net gelezen. God, wanneer ben je zalig? Als God, wat? Als God je de zonde niet toerekent. En hier zien we dat God rekent nu de zonde niet toe. Maar wat doet hij? Hij heeft, in Christus heeft die wereld met zichzelf verzoend. Dus aan de andere kant, dus als je zo leest, God, de Heer Jezus hing aan het kruis. En hij heeft gezorgd dat van zijn kant, heeft hij gezorgd dat hij de mensen nu eeuwig leven kan geven. Namelijk door te zijn dood aan het kruis. Heeft hij dus vrede gemaakt met de mens. Dus je moet het zo zien, Rachel. God heeft gedaan. Hij steekt zijn hand nu uit aan de mensen. En wat moeten de mensen doen? Om vrede te krijgen met God. Aannemen. Precies. Dus alles wat wij nu zien in de wereld. Dat wordt wel eens verteld. Van allemaal slechte dingen. Of Gods oordeel komt over dit land. Want ze zijn zo goddeloos. Of de Twin Towers stort in. Ja, dat was een straf van God op Amerika, want ze zijn zo verkeerd bezig. Hier staat, God rekent de mensen de zonde niet toe. Zijn de mensen dus nu zalig, iedereen? Dat wordt natuurlijk ook wel eens verteld. Nee, hè? Wanneer zijn ze zalig? Ik heb het net gezegd. Als ze het geloven. Als ze dus die hand van God aannemen. Waarmee, en wat is dan de boodschap? Christus is hier voor je zonde en is opgestaan voor je rechtvaardigheid. Dan krijg je vrede met God. En dan heb je eeuwig leven. Want dan zijn je zonden vergeven. God rekent nu de zonde aan de mensen niet toe. Dus laat je met God verzoenen. Dat betekent, zorg dat je vrede met God krijgt. God die staat nu niet klaar om de mensen te oordelen. Hij heeft dat uitgesteld. Want we leven nu in een tijd van genade. En dan biedt hij zijn vrede aan. Maar die kan jij niet krijgen. Wat we noemden we net. Door veel te bidden. Door goede werken te doen. Of door je zonde te belijden. Die krijg je alleen. Als je Gods evangelie van genade aanneemt. Dat wil zeggen. Ik bied je de vrede aan. Als je gelooft in het bloed van de Heer Jezus. En als je dat niet doet. Als je dat bloed niet gelooft in zijn bloed. Wat is dan het resultaat? Als je niet gelooft in het bloed van de Heer Jezus. Ja. Dat betekent je zegt, ja dat bloed heb ik niet nodig. Want ik denk wel dat ik door bidden en goede werken en door belijden van zonde. Dan moet u tevreden zijn. Want ik denk dat dat zo hoort. Dus ik weet gewoon beter dan hem. God zegt dat wel. Maar God moet eens goed luisteren naar mij. Maar ik heb dat al gedaan. Dus dat is toch voldoende. En zegt God, nee, helaas. Alleen het bloed van de Heer Jezus kan jou het eeuwige leven geven. Ja? Dus onthoud het goed. Wanneer ben je zalig? Die definitie eerst, hè? Uit Romeinen 4. Als je de zonde niet toegerekend worden. Wanneer worden je zonden niet toegerekend? Als je zalig bent. Maar dan gaat even het punt. Dat je, van de mens wordt namelijk iets verwacht. Dat hebben we net geleerd. Dat je wat? Dat je gelooft, ja. Als je je laat, ja ik snap wel dat je elke keer zegt, ja moet ik elke keer zijn Christus voor mijn zonde. Maar als je hier leest, dat je je hebt laten verzoenen met God. Door het geloof in het bloed van zijn zoon. En dan kom ik niet onder het oordeel, want mijn zonden zijn vergeven. En hij rekent, er valt bij mij geen zonde meer toe te rekenen. Ik hoef niet meer gestraft te worden. Zullen we daarvoor danken? Vader, dank u voor deze evangelie. Dat is zo duidelijk en helder, Vader. En ik bid ook voor de jongeren onder ons, Vader, dat ze ook door dit evangelie... verlichting in mogen krijgen, ook zoals nu. En daardoor ook beter gaan begrijpen en ook gesterkt mogen worden. En ook de vrijmoedigheid hebben mogen, Vader, om ook het evangelie misschien ook aan een vriend of een vriendin toch te kunnen delen. Dat ze ook duidelijk weten waar het staat en dat ook begrijpen. Dat vraag ik van ieder van ons in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen.